Je leest de grepen.
Ja, precies. Ik lees eigenlijk de grepen. Ik zie dat bolletje en normaal is dat een derde vinger op die snaar. En dat is nu ook nog steeds zo. Alleen het klinkt,
alleen het klinkt anders. Dus een beetje dus, alsof het fonetisch geschreven is.
Ja, eigenlijk een soort van ja, fonetisch. Dus je doet iets en dat klopt. Alleen het klinkt anders dan wat je, nou ja, wat je normaal zou verwachten hoe het klinkt.
Is dat niet heel verwarrend?
Het is wel, het is heel behoorlijk verwarrend, ja. Ook omdat de intervallen anders zijn. En omdat je gewoon ook aan de bladmuziek eigenlijk dus niet kan zien wat voor interval je speelt als je dubbelgrepen moet spelen.
Welkom bij Chroniek in Muziek, de podcast van Camerata Delft.
In deze podcast nemen we de luisteraar van nu mee naar de muziek van het verleden. En brengen we de muziek uit het verleden naar de luisteraar van nu.
Aan de hand van luistervoorbeelden, achtergrondverhalen en ervaringen zetten we de muziek van toen in historische context en brengen haar tot leven in het heden. Deze podcast wordt gemaakt door twee muzici van Camerata Delft.
Ricardo Rodriguez Miranda
en Lotte Beukman.
Laat je inspireren en reis met ons mee door Chroniek in Muziek.
Hallo luisteraars, welkom bij aflevering 29 alweer van de podcast Chroniek in Muziek. De vorige twee afleveringen stonden in het teken van twee personen van het viermanschap dat tegenwoordig met elkaar het ensemble Camerata Delft draagt. In aflevering 27 was Imre Rolleman te gast en in aflevering 28 was ik zelf aan de beurt vorige maand. En voordat we nu Wendy en Ricardo nog nader aan je gaan voorstellen, komt er nu eerst een aflevering in het kader van de kersttijd en onze kerstconcerten. Een jaar geleden, in december 2024, hebben wij een aflevering opgenomen over het programma Love Came Down at Christmas. Dat is aflevering 18, voor als je die wilt terugluisteren. En dat ging meer in het algemeen over dat programma wat we toen aan het voorbereiden waren. Maar nu wilde ik graag twee muziekstukken in het licht zetten die onderdeel uitmaken van dat succesvolle programma. En ik zeg succesvol omdat we dat programma dus vorig jaar hebben gemaakt en ook uitgevoerd. En blijkbaar kwam het toen precies zo aan bij het publiek zoals wij het ook bedoeld hadden. Het beste woord hiervoor is denk ik hartverwarmend. Dat was onze bedoeling en de mensen gingen ook positief en verwarmd naar huis. We kregen heel veel mooie reacties. Trouwens, wij zelf gingen ook positief en verwarmd naar huis. En daarom zijn we heel blij dat we ook deze kerst weer een aantal keer dit programma mogen spelen. Ik denk als deze aflevering online komt dat de twee van de drie concerten alweer voorbij zijn. Maar wie een beetje in het noorden of noordoosten van het land woont of daar naartoe wil, kan op 21 december nog naar Balkbrug. Daar spelen we dan dit programma in de serie SCOA Concerten in Oud-Avreest. Goed, naar de muziek dus. Want op het programma Love Came Down at Christmas hebben wij twee stukken, twee composities met dezelfde titel staan. Die titel is O Dulces Jesu. Oftewel, O lieve of O zoete Jezus. En het eerste van die twee is van Chiara Margherita Cozzolani. Cozzolani was een Italiaanse componiste en zangeres. Ze leefde van 1602 tot ongeveer 1677. Ze was van rijke komaf. En ze werd Benedictijner non, maar dat weerhield haar er niet van om actief te blijven als muzikus. Dat lijkt bijzonder, zeker voor een kloosterzuster. Maar de 17e eeuw had een beetje een andere visie en beleving van het religieuze leven dan wij. En er waren eigenlijk meer vrouwen die kerkmuziek of gewoon muziek in het algemeen schreven en uitvoerden. En ook meer vrouwen die musiceerden en zongen. Ze zijn alleen niet zo bekend gebleven. Cozzolani was non. En later werd ze zelfs moeder-overste in het vrouwenklooster Santa Radegonda in Milaan. Ze moest wel stoppen met componeren van de aartsbisschop toen ze eenmaal in het klooster toegetreden was, maar niet met musiceren. En de nonnen van dat specifieke klooster waren ook buiten de kloostermuren heel bekend om hun zangtalent. Bijvoorbeeld uit een brief van de geleerde theoloog en filosoof Filippo Piccinelli, die het klooster bezocht, kunnen wij het volgende optekenen. Ik citeer. De nonnen van Santa Radegonda in Milaan zijn begaafd met zulke zeldzame en voortreffelijke talenten op muziekgebied dat ze worden erkend als de beste zangers van Italië. Voor de luisteraar lijken ze witte, melodieuze zwanen die de harten met verwondering vervullen en de tongen verdrijven in hun lofprijzing. Onder deze zusters verdient Donna Chiara Margherita Cozzolani de hoogste lof voor haar ongewone en uitmuntende inventiviteit. Ja, een Cozzolani's O Dulcis Jesu, dat stuk is eigenlijk één grote liefdesverklaring, waarbij onze beide sopranen bijna lijken te wedijveren is misschien niet helemaal het goede woord, maar in ieder geval elkaar proberen te overtreffen in wie het meest van Jezus houdt. Ik zal even, nu ik toch aan het citeren ben, even de Nederlandse vertaling ook laten horen. Dat is ongeveer dit. O zoete Jezus, jij bent de bron van barmhartigheid, de bron van liefde en bij jou is de bron van het leven. O lieve Jezus, laat mijn ziel alleen in jou drinken, laat mijn ziel alleen naar jou vluchten. Naar jou roep ik dag en nacht, want in jou alleen is de waarheid die waarachtig is, de ware vrede en het leven. Geef mij, die van jou houdt, Jezus, jouw zoete stralende licht. Giet, Heer, de zoetheid in mijn ziel, de schittering van jouw liefde, opdat ik zo verlicht en stralend in staat mag zijn jou te zien, jou te beminnen. Door jou te beminnen, te genieten, jou te bezitten, met jouw heiligen in eeuwigheid, o zoete Jezus. Nou, en op het eind gaan de beide sopranen dan helemaal op in hun extase. Ik wil dat graag even apart laten horen. Nou ja, zoals je hoort, alsof ze helemaal verliefd zijn. Het doet me eigenlijk meer denken aan een opera. Niet echt aan brave of kuise nonnen. En dat is heel anders dan het stuk met dezelfde titel van Frans von Bieber, wat verderop in deze aflevering nog aan de orde komt. Maar ik zou heel graag het hele stuk van Cozzolani aan jullie laten horen. Zoals Wendy en Quirin dat zongen tijdens het concert in Delft vorig jaar, dus dat in december 24, met aan het klavecimbal Ursula Deutschler. O Dulcis Jesu van Chiara Margherita Cozzolani. Thank you. Dat was O Dulcis Jesu van Chiara Margherita Cozzolani. Een live opname met Wendy Robel en Quirin van Hoek als zingende nonnen. En met Ursula Dutschler aan het klavercimbal. In die andere compositie O Dulcis Jesu van Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Dat is een stuk uit 1706. Verruilt Quirin haar zangstem weer voor de viool. Het is trouwens niet zeker dat dit stuk echt door Bieber is geschreven, maar het is wel heel waarschijnlijk. In elk geval moet de componist wel iemand uit de inner circle, zeg maar, van Bieber zijn geweest. Want de stijl is echt heel vergelijkbaar met zijn composities. En ook een van Biebers handelsmerken, zou je kunnen zeggen, is het scordatura. Dus hij noemt het zelf violino discordato. En dat betekent dat de viool anders is gestemd dan de gebruikelijke kwintstemming die we kennen. En dan ontstaat er dus ook letterlijk een andere stemming. En je kan andere akkoorden spelen, andere samenklanken. Nou, Quirin, ik heb jij er even bij gevraagd, want misschien kan jij daar dan... kan je ten eerste even laten horen hoe die viool dan gestemd is vergeleken met een gewone viool.
Ja, zeker. Ja, ik heb hier mijn gewone viool. Die is inderdaad gestemd in kwint en die klinkt zo.
Ja, dat zijn dan de open snaren, zeg maar.
En... die andere viool die in die scordatura, deze, want dus je kan per stuk een andere stemming, bij wijze van spreken, kiezen. Ja. Maar deze is toevallig gestemd en die klinkt zo.
Het klinkt alsof die bovenste snaar wel nog hetzelfde is.
Ja, de bovenste snaar is hetzelfde, maar eigenlijk het meest een beetje absurde eigenlijk. En wat ook opvalt is dat zowel de laagste als de ene laatste snaar, die zijn een terts naar boven. Aha. Dus dit is nu de laagste snaar van de viool. Die klinkt eigenlijk best een hoge, schellige snaar met veel spanning.
Want hoe klinkt ook alweer de laagste snaar van de andere viool?
Die klinkt zo. Oh ja, dus dit laagste twee snaren klinken samen. Zo. Mm-hmm. En nu klinken ze zo. Dat is een beetje een wat schelliger geluid krijgen.
Ja, je mist de diepte nu een beetje of zo.
Dat is heel hoogliggend.
En wat heeft dat allemaal voor gevolgen voor jou als speler?
Nou, eigenlijk als speler zijn zo handig geweest om de partituur zo te schrijven dat ik gewoon mijn vingers, dat ik lees, zeg maar, normaal kan lezen.
Je leest de grepen.
Ja, precies. Ik lees eigenlijk de grepen. Ik zie dat bolletje en normaal is dat een derde vinger op die snaar en dat is nu ook nog steeds zo. Alleen het klinkt anders.
Dus een beetje alsof het fonetisch geschreven is.
Ja, eigenlijk een soort van, fonetisch. Dus je doet iets en dat klopt, alleen het klinkt anders dan wat je normaal zou verwachten hoe het klinkt.
Is dat niet heel verwarrend?
Het is heel behoorlijk verwarrend, ook omdat de intervallen anders zijn. En eigenlijk vooral qua intonatie is het heel lastig. Omdat je gewoon ook aan de bladmuziek eigenlijk dus niet kan zien of je wat voor interval je speelt als je dubbelgrepen moet spelen. Mm-hmm. Dus van, en dan zie je bijvoorbeeld een octaaf staan, maar dan klinkt er juist een septiem of zo, of dat soort dingen.
Ja. Dat is heel gek. Misschien kun je, nu je toch twee violen bij je hebt, even een voorbeeld geven van een van de akkoord of een interval die geschreven is in die bladmuziek. Hoe dat op de ene viool klinkt en als je hetzelfde doet op de andere viool.
Ja. Nou, de eerste noot bijvoorbeeld, dat is in de scordatura klinkt dat als gewoon twee dezelfde noten. Mm-hmm. Priem. Gewoon twee E's. Maar als ik dat op mijn normale viool zou spelen, dan klinkt dat zo. Ja. Dat is voorbeeld. dit bijvoorbeeld ook. Dit op mijn normale viool klinkt dit zo. Een heel raar greep. Dan verwacht je iets geks. En op de scordatura...
En dan lees je dus in je bladmuziek twee noten die heel dicht bij elkaar staan. En dan denk je, dit wordt een dissonant.
Ja, maar dan is het gewoon dezelfde toon. Die moet juist heel zuiver klinken. Oh, dus daar schrik je dan een beetje van. Maar dat is een kwestie van ook studeren en eraan wennen. Ja. Natuurlijk.
Nou, hebben we vorig jaar ook een podcast opgenomen over dat kerstprogramma. En daarin heeft Clara ook iets verteld over dat scordatura. En zij vertelde dat die sonates van Bieber, die zijn dus heel vaak in andere stemming. Heeft het ook te maken met de toonsoort waarin het stuk staat? Bijvoorbeeld deze staat in E klein, deze sonate. En jij bent gestemd in... Ja, is het dan ook een soort
E
klein?
Nee, eigenlijk helemaal niet. Dat ik snap het.
Want wat zijn de noten waarin jij gestemd bent?
Ik heb een B, een fiche, een B en een E. Wel, mijn hoogste snaar is een E.
Dus ja. Maar waarschijnlijk kan je dan wel mooiere akkoorden in E klein spelen.
Waarschijnlijk, ja. Want ik heb bijvoorbeeld ook een paar keer, een hele passage lang, een aantal akkoorden. En die liggen in deze stemming heel makkelijk in de hand.
Mm-hmm.
Dat zijn... opeenvolging. Dat kan in de gewone stemming ook wel, maar dan moet je je hand heel, heel erg ingewikkeld
En dan
neerzetten.
Heb je dus een andere resonans, want nu heb je een beetje open snaren erbij.
Ja, precies. Ja, ja. Ja. Dat is eigenlijk...
Dan moet je
wel je krijgt wel een heel ander soort sfeer, denk ik. Dat is het vooral.
Ja. Nou, ik ga het hele stuk niet helemaal laten horen in deze podcast, maar de complete uitvoering kun je horen op ons YouTube-kanaal. Ik zal ook even de link in de show notes zetten. Wil je nog iets vertellen over de scordatoren of over dit stuk?
Het einde.
Mm-hmm.
Het einde van die sonate is eigenlijk heel heftig, dat ze bijna aan het kruis genageld worden. En daar gebruikt hij wel heel veel die losse snaren. Dus daar komt het wel echt van pas dat je die losse snaren, dat zou heel anders...
Want hoe zou dit klinken op een gewoon gestemde viool?
Even kijken, dat zou dan zo klinken.
Laat maar.
Heel wat moderne. Iets moderns.
Ja, maar goed. Bieber wist zeker wat hij deed.
Zeker.
Ja, wat ook eigenlijk bijzonder is in dit stuk van Bieber, is de uitbeelding van de tekst in de muziek. Eigenlijk steeds de tekst van de sopraan, die wordt dan beantwoord door de viool. Bijvoorbeeld in het begin wordt ook in dit stuk Jezus aanbeden. O zoete Jezus, o zoete liefde, o zoete bruidegom. Maar hij wordt ook gezocht. De aanbidster is eigenlijk in verwarring omdat ze Jezus overal zoekt, maar ze kan hem niet vinden. De woorden querebam te drukken dat uit. Dus ik heb je gezocht. En de viool die versterkt dan eigenlijk dat onrustige gevoel met verwilderde akkoorden. Soms majeur, soms mineur. Eigenlijk dat stukje wat Quirin net even liet horen. Tussen hoop en wanhoop. En nou ja, dat zoeken wat ik net vertelde, dan komt als het ware de stem van Jezus die haar vertelt dat hij aan het kruis gaat sterven. Voor jou, uit liefde voor jou, sterf ik. Het stuk wordt hier eigenlijk een soort Stabat Mater, al is het dan niet de moeder, maar de geliefde die bij het kruis staat. In het volgende fragment realiseert ze zich dat hij sterft uit liefde voor haar. Dat zijn liefde haar eigenlijk verwond heeft en dat zij nu samen met hem wil sterven. En eerst hoor je dan het verdriet, maar dan is het alsof ze er bijna blij van wordt. Nu wil ik met jou sterven. Dat hoor je dan in de yam yam tecum volo mori. Dus het wordt dan bijna vrolijk en de viool doet dan haast vrolijk mee. Het stuk van Bieber eindigt dan met een zogenaamde sonate. Sonate betekent gewoon instrumentaal stuk. En hierin hoor je bijna letterlijk hoe hij met hamerslagen aan het kruis genageld wordt. Dat is wat Quirin net eigenlijk al liet horen. Die heftige akkoorden. En het, ja, voor mijn gevoel is het bijna dramatischer dan een Matthäus Passion of zo. Ik zou zeggen, luister straks nog even mee. Dus vanaf de laatste snik van de sopraan tot en met de hamerslagen. Gelukkig eindigt het stuk dan uiteindelijk in een majeur akkoord, waarmee we dan onze luisteraars, ook van deze aflevering, toch een mooie kersttijd kunnen wensen. En dan hopen we natuurlijk tot de volgende aflevering. Dat is dan in januari. En in die aflevering hopen we dan Wendy, die je zo net hebt horen zingen en straks ook nog even hoort snikken, hopen we haar wat uitgebreider aan jullie voor te stellen. Maar hier hoor je haar nog een keer op haar allermooist en allerdroevigst zingen. Dankjewel voor het luisteren naar Chroniek in Muziek van Camerata Delft.
Bekijk ook de videoserie Chroniek in Muziek op YouTube.
Heb je vragen of wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast@cameratadelft.nl.
Vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan met al je vrienden.
En wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast.
Ben je enthousiast? Laat dan een review achter in de app waarmee je deze podcast beluistert.
Wil je meer weten over Camerata Delft? Bezoek dan onze website www.cameratadelft.nl of volg ons op YouTube, Facebook en Instagram.
Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.
Tot gauw bij de volgende aflevering.